Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldigd, van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Stellen we ons nu eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 en daarvan het 52ste vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Rut, het tweede hoofdstuk. De versen 11 tot en met 23. We noemden nu Rut 2, de versen 11 tot en met 23. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 52ste vers.
En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw mans. En hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van den Heere, den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, dewijl gij mij getroost hebt en dewijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren en zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen en laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan den avond. En zij sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent in de Eva gerst. En ze nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had en zeide, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben volleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarwenoogst volleindigd waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.
Op deze eerste adventszondag willen we onder beding van genade het woord des Heren overdenken wat u vindt in het tweede hoofdstuk van het boek Rut, vers 14 tot en met 17. Rut 2 vers 14 tot en met 17 zijn de woorden van onze tekst. En daar lezen we, als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers. En hij langde haar geroost koren en ze at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen en laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond en zij sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent een Eva gerst. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Gij zijt het, Heere, die ons hier samenbracht. Want het is uw goedheid en uw trouw dat we hier vanmorgen mogen zijn. Uw goedheid en trouw die wij niet verdienen. Want als wij ons leven nagaan en als wij zien op wie wij deze week en wie wij steeds weer altijd van het uur van onze geboorte af zijn voor u, dan kunnen we geen redenen vinden bij onszelf dat u nog trouw zoudt houden en uw goedheid nog zou bewijzen aan ons. Heren, dan ligt het alles besloten onder de zonde. O, wil ons daar vanmorgen aan herinneren. Zoals we er door uw woord elke kerkdienst, elke zondag, elke dag aan herinnerd worden. Dat we zondaren zijn. Dat het in ons hart mag dringen, Heren. Dat woord ween, kinder aarde, ween. Omdat ge zondaar zijt. Heren, laat dat door uw woord en door uw geest ook in ons leven mogen zijn. Dat we mogen knielen en mogen buigen. En onze zonden mogen leren kennen en voor u leren uitweenen. O God, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. U weet, Heere, of dat in ons leven plaatsvindt, plaatsgevonden heeft. U weet ook of we vreemdelingen zijn van die oprechte verbrokenheid van hart. Van die oprechte belijdenis van schuld. Heren, wilt u dan vanmorgen geven, door de bediening van uw woord en geest, dat u ons te sterk mag worden. En dat we iets mogen zien van de overvloedige zegeningen die bij u te vinden zijn. En dat het ons met heilige jaloersheid, met heilige begeerte, met heilbegeerte mag vervullen. Om die zegeningen, die uitgestald worden op de akker van Boas, die overvloed. Die heen wijst naar de grote overvloed die te vinden is. In de arbeid en in de verdiensten, in de schatten van de Heer Jezus Christus. Dat we die overvloed mogen begeren. En daarnaar gaan mogen zoeken. Om alleen uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. Heere, u weet wie we zijn. U weet dat we zo hard kunnen zijn en zo koud kunnen zijn. En dat we eigenlijk, hoewel we misschien hier zijn, wel willen luisteren. Wel goed willen luisteren. Maar ons niet willen bekeren. Dat we diep in ons hart zeggen, Heere, laat uw woord gepredikt mogen worden. Maar laat het mijn hart niet mogen verbreken. Heren, als ons hart zo leeft in vijandschap, en dat is er van nature, verbreek ons hart. Word ons te sterk. En laat die vijandschap neergeslagen mogen worden. Door de kracht van het zwaard van uw geest. Snijd maar in ons hart en in ons vlees. Laat alles van ons er maar aan mogen gaan. Opdat wij voor het eerst of opnieuw op de knieën leren vallen. Net als een rut. Gebogen knieën leren zoeken om een korrel graan. Scheur onze vrome knieën op dat stoppelveld maar open. Leer ons arm worden. Leer ons armer worden in onszelf. Omdat we alleen uw genade leren inroepen. En als een niet en als een nul voor u mogen vallen en zeggen. Heren, u kunt helpen. U alleen. Dan zult u toch niet verstoten. Want u hebt het toch gezegd. Dat u een God wilt zijn die aan armen uit genade wilt gedenken. Heren, wil dat ook vanmorgen bevestigen. En tussen de rijen gaan. Die armen uit genade toespreekt. En tot hen zegt dat u van hen weet. Dat u weet dat ze zichzelf er buiten gezet hebben. Dat ze Moabitische zijn, een vreemde die niet in de vergadering van Israël kan komen. Dat u weet dat ze het door hun zonde ervoor gemaakt hebben. Niet meer mijn volk, niet meer mijn zoon, niet meer mijn dochter genoemd te worden. Maar dat u tot hen zegt, vanmorgen, midden in hun geween, kom hierbij. En dat u hen spijzen geeft, om hun honger te stillen. En dat u hen drank geeft, om hun brandende dorst te lesten. Dat u overvloedige zegeningen geeft, tot verkwikking en verzadiging van alle armen. Wilt u met uw kerk zijn, Heer? U weet waar uw kerk, waar uw kinderen zijn. Of ze op de hoogte leven, of in de diepte. Ach, wilt u ze opnieuw eens uit de diepte ophalen en een voedsel toereiken, ook uit de bediening van uw woord. Heren, dat voedsel kunnen wij niet toereiken, wij kunnen het niet maken. Maar door de bediening van uw geest wilt u toch uw woord zo heilig, dat het tot voedsel is voor hongerende en dorstende zielen. O, wilt u dan vanmorgen spijs geven en door spijs de rechte tijd zwakke krachten sterk een arme aanzien, uw kerk aanzien, opdat het vanmorgen zo mag zijn, de Heere was hier en mijn ziel is verkwikt en verblijd. Heere, wilt u ook onze lippen openen, opdat we deze woorden vol met diepten en vol met verborgenheden recht mogen verklaren. Dat het duidelijk mag zijn, eenvoudig, geestelijk. Heere, wil daartoe zelf onze lippen aanroeren, opdat we in alle eenvoud de bazuin van het evangelie van vrije genade mogen doen horen. Opdat het woord in mag dringen, tot in het diepst van ons hart. En omdat het woord zijn werking mag doen aan ons aller hart. Heren, we smeken van u of u aan de gemeente wilt gedenken. Of u in haar midden wilt zijn en wilt wonen in haar met uw woord en met uw geest. Heren, vooral in deze tijd waarin zoveel geesten opkomen en ons verdrijven willen van uw woord. Ons uiteen willen slaan bij uw woord vandaan. Ach, zou u uw geest willen binden. Gebied. Dat die geest ons samen mag binden. Ons verbinden mag aan dat enige woord. Wat alleen ons de weg kan wijzen. Zou u bovenal nog vrucht willen geven. Ook op de dwaasheid van de prediking. Heren, u hebt het toch beloofd. Het is toch niet onze zaak. Het is toch uw zaak dat we prediken mogen en prediken moet. Heere, laat dan het woord gedragen door de kracht van uw goddelijk moeten, een kracht mogen zijn tot zaligheid, ook in de harten van kinderen, van jongeren en van ouderen. We willen ook allen aan u opdragen in het midden van de gemeente die het moeilijk hebben. U kent allen die ziek zijn. U weet van mensen met vragen, moeite en nood. Heere, wilt u hen niet begeven, niet verlaten. We willen in deze ogenblikken dan in het bijzonder de familie Schinkel aan u opdragen. Heere, we hebben met hen gestaan deze week. Aan het graf. Kindje wat verwacht werd, kwam levenloos ter wereld. U weet, Heere, wat de moeder en vrouw, wat de kinderen, wat het hele gezin doormaakt. U weet van de vraag. Ach, wilt u hen bezoeken? Wilt u uw zegeningen in deze omstandigheden aan hen niet onthouden? Wilt u haar die in het ziekenhuis ligt sterken en herstellen? En bovenal geven dat ze het oog mag slaan op u. Wil dat ook aan haar man en aan de kinderen geven. Heere, laat uit deze roepstem, waaraan wij zo herinnerd worden aan de macht van de zonde, dat zelfs leven wat geboren wordt, niet levensvatbaar is. Wat een macht, Heer. Wat zijn we sterfelijk Wat zijn we aan de dood onderworpen. O, bind het op de harten van de kinderen. Bind het op de harten van de ouderen. Opdat wij oprecht met de dood en met het levenseinde voor u mogen buigen. En bereid leren zijn door genade. Als die uren die voor ons onafwendbaar komt ook zeker komen zal. We willen aan u opdragen, broeder Schenk, die morgen naar het ziekenhuis zou moeten. En al weken ernstig ziek is. Heren, u weet van hem af. U kent zijn vraag. U weet ook het opzien tegen de dag van morgen. Maar zou het u willen geven dat u een vurige muur rondom hem mag zijn. En hem wilt leiden, ook bij de onderzoek. Ook bij alle vragen die in deze omstandigheden op kunnen rijzen. Wil u hem niet begeven en wil u hem niet verlaten. En dat hij alles alleen op u mag wentelen en van u mag verwachten. Gedenk hem, zijn vrouw, hun gezin. We dragen broeder Keuter aan u op. Die de afgelopen week geopereerd werd. Heren, wilt u alles wat u tot op heden wel maakt, genadig wel maakt. En dat de operatie zo gevolg mag hebben. Dat hij herstellen mag. En dat er ook hierin wonderen mogen gebeuren. Dat kunt u alleen doen. Wilt u geven, heren, dat hij met al de zijnen in deze omstandigheden oog mag vestigen op u. Ja, wilt u juist in deze omstandigheden aan het gezin gedenken en hen leren van u, leren te buigen voor u en alles van u te verwachten. Want wie het van u verwacht, die zult u niet beschamen. We smeken u, heren, of u met alle zieken wilt zijn. U weet waar ze zijn. U weet hoe moeilijk het is. U kent de vragen, de pijn en de moeite. Heren, we smeken u, wilt u ook zijn met hen die op andere manieren het zo moeilijk kunnen hebben. De jonge mensen met hun vragen, met hun soms hele moeilijke persoonlijke strijd. De ouderen met de worstelingen van deze tijd, van hun eigen leven. O God, wat is er een verborgen moeite. U weet het alles. Zoudt u, die alle dingen ziet en weet, hen die in moeite en noden verkeren niet willen vergeten, maar nog willen werken, uit willen werken en door willen werken, dat die nood ons brengen mag onder u. En dat het een grote vraag in ons leven mag worden, bij alles wat in ons leven passeren kan. Heere, hoe zal ik nu rechtvaardig voor u verschijnen? Hoe zal ik met u verzoend worden? Laat die vraag de hartenvraag en de zielenvraag mogen zijn of mogen worden. En wilt u dan zelf ook daarin uw zegen geven, opdat velen uit ons midden tot bekering mogen komen. Onder de bediening van u veel van u ontvangen mogen. Heere, zoudt u dat willen geven? Want het is toch zo dat in de veelheid van onderdanen uw heerlijkheid is. Wil u het schenken, Heer, niet om ons, maar enkel uit vrije genade bidden we het van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde en het zesde vers willen we zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven af te zonderen. Psalm 145, vers 5 en 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En het zesde vers, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 5 en 6 van Psalm 145. Het vijfde vers van Psalm 68 zingen we aan het einde van de prediking. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het vijfde vers van de 68ste psalm aan het einde van de prediking. Als we heel eerlijk zijn, dan zal de gedachte bij ons allemaal wel eens opgekomen zijn. Het leven der genade, dat is toch eigenlijk maar een karig, maar een arm leven. Misschien zit er een jongen of een meisje vanmorgen hier onder ons, die denkt aan het leven van zijn vader of aan het leven van zijn moeder. Hoeveel vragen die soms heeft, hoeveel strijd. Hoe dat hij soms al zuchtend zijn weg moet gaan. En dan kan zo de gedachte boven komen. Moet dat nu allemaal zo al zuchtend, al armoede leidend. gezeefd op alle mogelijke zeven van twijfel en van onzekerheid? Is dat leven van een kind van God dan zo arm? Moet dat dan zo? En misschien dat hij er heimelijk een afkeer van heeft. Of een, ook wel openlijk. Nee, zo hoeft het toch niet. Want dat is de weg niet. Ach, laten we maar eerlijk zijn, zo kunnen we vaak denken. En ik denk dat ieder wel eens zo gedacht heeft. Armoede, strijd, twijfel, nee. Dat willen we niet, daar zien we geen heil in. Dat is niet in overeenstemming met de diepste wensen van ons hart. En toch, het moet zo. Gods kerk, kind van God, wordt arm. Kind van God wordt in zichzelf hoe langer hoe armer. Maar, en daar horen we vanmorgen iets van, daar blijft het niet bij. Want juist aan arme mensen, aan mensen die met lege handen heilbegeerig verlegen om genade, de troon der genade bestormen, Heere, wil u me genade bewijzen. Daar gaat de Heere gaven aan uitdelen. Rijkdommen. Schatten. En dan geeft de Heere een overvloed. Zo vol. Dat, dan wordt een kind van God verzadigd en hij houdt nog over. Dan ontvangt hij meer dan dat hij dragen kan. Meer dan dat hij verwerken kan, als ik het zo mag noemen. Want daar is op de akkers van vrije genade overvloedige spijs. Daar is in de fonteinen des heils een oceaan van dorstlessende liefde. En daar willen we een ogenblik vanmorgen bij stilstaan. Als we gaan spreken over die overvloed. En dan zien we in onze tekstwoorden gesproken over de overvloed van Boas. En dan letten we op twee dingen. Heel eenvoudig. Op die overvloed bij de maaltijd. En op die overvloed op het veld. De overvloed van Boas. De overvloed bij de maaltijd. En de overvloed op het veld. Laten we de geschiedenis die we met elkaar behandelen mogen weer voor de aandacht brengen. We zijn op het veld van Boas. Daar is Rut, de Moabitische, die daar aren raapt, gerst inzamelt om voedsel voor haarzelf en voor haar schoonmoeder te krijgen. En die Rut heeft daar op die akker van Boas wonderlijke dingen meegemaakt. Terwijl ze in alle bescheidenheid kwam en zelfs tegen die maaiers gezegd heeft: mag ik alstublieft op dit veld komen? Mag ik alstublieft het loon van de armen, die gerstenaren die afgevallen zijn van de oost, mag ik die alstublieft oprapen? En ze toestemming gekregen had, toen ontmoette ze zelfs de bezitter van die akker, Boas. En die heeft in liefde en in gunst tot haar gesproken. Ja, die heeft zo tot haar hart gesproken. Die kende zo haar leven, die wist zo waar het haar om te doen was. Dat we in de laatste woorden van de tekst die aan onze woorden voorafgaat lezen dat Rut zegt: laat mij genade vinden in uw oog. Laat me bij u mogen blijven. Rut voelde zich verbonden aan Boas. Aan die gunstrijke en genadige landheer. Laat me bij u mogen blijven. Op uw akker aren in mogen zamelen. Want bij u is het goed. U troost me. U spreekt naar mijn hart. En toch, zegt Rut dan, ben ik niet als een van uw dienstmaagd. Toch sta ik er buiten. Toch ben ik niet zo gelukkig als degene die in uw huis woonde, Boas. Als uw personeel, als uw maaiers, als uw binsters. Kijk, en wat is er toen gebeurd? Ach, daar ligt dit gebeuren tussen de woorden van de vorige week en de woorden van vanmorgen. Dat toen is Boas weer naar de maaiers gegaan en toen heeft Boas alles nagezien. En Rut is doorgegaan met aarde te rapen. Haar ogen waren op het veld. Ze zag de korrels. Maar ik denk dat ze wat anders gezocht heeft dan in het begin. Haar gedachten waren nu ook bij die vriendelijke man. Bij Boas, die tot haar sprak. Die precies vertelde wat in haar hart leefde. Dat het daar om de God van Israël te doen was. Bij die man, bij wie ze blijven wilde. Want hij had tot haar troost gesproken. En dan wordt het op het heetst van de dag. De etenstijd breekt aan. Als het nu etenstijd geworden was. Een uur of 12, een uur of 1. In de brandende hitte van de dag. Als er al een halve dag van maaien en van binden voorbij is. Dan gunt Boas zijn volk rust. En dan zegt Boas, dan roept Boas of hij laat het de opperste van die jongens roepen over het veld dat het eten klaar is. Dat het eten bereid is. En ze komen alle naar de kant van het veld waar strohutten staan. Ter bescherming tegen de zengende hitte van de zon. En in die strohutten gaan de binsters en de maaiers zitten. Om daar te eten en daar voedsel tot zich te nemen. Versterkend en verkwikkend voedsel. Opdat ze die middag in de zon weer verder kunnen met hun werk. Kijk, en daar ziet u Rut. Daar in die hoek. Op die akker. Rut hoort wel dat daar gesproken wordt tussen de maaiers. Kom, het is etenstijd. Maar nu voelt Rut op het allerpijnlijkst. Die maaiers mogen gaan eten. Die maaiers krijgen rust. En ik behoor niet bij het volk van Boas. Ik behoor niet bij het personeel van Boas. Ik sta er buiten. Ik ben een vreemdeling, een Moabitische. En Rut gaat verder in de zengende zon met het opzamelen van die gevallen aarde. Maar weet u wat zo wonderlijk wordt? Dat Boas, terwijl zijn maaiers en zijn binsters allemaal toelopen om naar de spijzen te gaan en om te gaan eten, dat Boas blijft staan. En dat Boas zijn oog richt op die bukkende gestalte die daartussen de stoppels door aren opzaamt. En dat Boas niet zegt, Rut, zorg jij maar dat je met de gerst die je ingezameld hebt aan wat eten komt. Ik ben immers niet verplicht om voor eten voor je te zorgen. Nee. Boas zegt ook niet, omdat je er buiten staat, omdat je net zelf gezegd hebt dat je niet bent als een van mijn dienstmaagden, mag je niet bij me komen en mag je niet met ons eten. Nee, en dat wordt wonderlijk voor Rut. Boas gaat zeggen, kom hierbij. Letterlijk staat er in de grondtekst, kom bij mij. Bij mij. En kom ook, eet. Eet van het brood. Doop uw beten in de azijn. En hij langde haar geroost koren en zij at en zij werd verzadigd. O, misschien schoorvoetend, maar toch, met vreugde in haar hart, is Rut naar die strohutten aan de kant van het veld gegaan. En is ze, ja, als Boaz het zelf niet gezegd had, had ze het nooit gedaan, nooit gedurfd. En is ze bij Boaz gaan zitten. Want dat wordt ons duidelijk als we deze tekst lezen. Boaz zegt, kom bij mij. Rut krijgt nota bene de ereplaats. Bij Boaz, aan de zijde van de maaiers. Niet eens bij de vrouwen, niet bij de binsters. Bij de man die bij Boaz zit. Daar, naast Boaz, te midden van de maaiers. De ereplaats is voor Rut. Staat ook zo heel duidelijk in de tekst. Dat Boaz haar langde geroost koren. Ze zat dus vlakbij hem. Want anders had hij het haar niet uit kunnen reiken, niet aan kunnen geven. De ereplaats voor Rut. Onder de maaltijd. Bij die machtige Boaz. Wat de gedachten liggen daar niet in opgesloten. Wat zal Rut verward, verbaasd, verwonderd geweest zijn. Ik ben een Moabitisch. En ik mag eten van de spijzen van Boaz. Ik krijg zelfs een ereplaats. Ja, die verwondering zal gestroomd hebben door haar hart. Die verwondering zal gezongen hebben in haar binnenste. Want wat wordt daarmee uitgedrukt? Wat toont Boaz, wat laat Boaz zien als hij zo heel nadrukkelijk tegen Rut zegt, kom hierbij, eet, drink. En ze at en ze werd verzadigd. Wel, dit in de eerste plaats. Dat hoewel Rut gezegd heeft, in het voorafgaande vers, ik ben niet als een van uw dienstmaagden, dat Boaz haar gelijk zet met een van zijn dienstmaagden. Om het nog duidelijker te zeggen, hoewel Rut zichzelf erbuiten gezet heeft, hoewel Rut gezegd heeft, ik hoor er niet bij, Boaz zet haar erbij. Ja, Boaz schaamt zichzelf niet om tegen die armoedige Moabitische Rut te spreken en aan een Moabitische Rut, van wie het volgens de wetten in Israël gold, dat ze niet tot het volk mocht behoren, dat ze ook niet in de vergadering in de tempel mocht komen, want het was een vervloekt volk. Boaz schaamt zich niet om naast zo'n Moabitische te gaan zitten en aan zo'n Moabitische het bevel te geven om te eten, om te drinken en zelfs persoonlijk aan haar het gerooste koren uit te reiken. Wat gedachten, wat een gedachte liggen daar niet in. Want Boaz, die hier ons in dit tekstwoord getekend wordt, wijst ons op hem die meer is dan Boaz, die groter is dan deze aardse losser, de verlosser, de Heere Jezus Christus. Hij is het die zondaren opzoekt. Hij is het die tollenaren opzoekt. En hij is het die met hen eet. En die met hen drinkt. Hij is het die tollenaren en zondaren een plaats geeft bij hem. Hij is het die schuldigen brood reikt, voedsel reikt. Die hongerenden en torstenden verzadiging geeft. O, wat wordt ons vanuit het woord van vanmorgen niet een diep en niet een rijk onderwijs gegeven over wie deze koning, wie deze losser is voor zijn kinderen, voor zijn kerk. En laten we er dan eerst maar op letten. Dat de kerk van de Heer. Dat de kerk van deze verlosser zichzelf terug gaat herkennen in het leven van Rut. Rut die altijd zo bescheiden blijft. Omdat ze weet wie ze is en omdat ze weet waar ze vandaan komt. Een Moabitisch. Omdat ze weet dat ze het niet waard is bij het volk van God gerekend te worden. En bij de God van dat volk te behoren. Zelfs niet waard is om te rapen van de vruchten op de akker van Boas. Ach, dan komt u. Die daar iets van geleerd hebt bij de Heere vandaan, toch altijd weer terecht. Op uw onmogelijkheid en op uw onwaardigheid. Heere, ik ben één Moabitische. Mijn vader was een Amoriet en mijn moeder was een Hetitische. Ik ben uit een verkeerd geslacht. Ik ben zelf verkeerd. Ik ben zondig. Ik lig onder de vloek. Ik ben niet als waard uw zoon, uw dochter te heten. Ik ben het niet waard om bij uw volk te behoren. Dat is Rut haar leven. Dat brengt ze in praktijk. Dat spreekt ze uit tegen Boas. Kijk, en nu juist mens. En daarin is Boas beeldtype van de Heer Jezus Christus. Nu juist mensen die zichzelf voor God afgekeurd hebben. En die zichzelf voor God erbuiten zetten. Die worden door de Heere opgezocht. En daarom de vraag van morgen voor u. Hebt u uzelf wel eens afgekeurd? En dat niet alleen maar met de lippen. Dat is makkelijk genoeg. Maar hebt u zichzelf voor God afgekeurd? Hebt u het werkelijk voor de Heere beleden? Met een verbroken hart, Heere. Van mij deugt er niets. Ik ben het niet waard om bij uw volk te horen. Ik ben het niet waard dat u naar me om zou zien. O, als u dat beleeft in de praktijk van uw leven, dan komt er toch ook dat u daar steeds op terecht komt. Niet verdiend, niet verdiend. De dood verdient niet het leven. De vloek verdient niet de zegen. Dan wordt alles wat God u geeft en wat de Heere u laat, een wonder. Dan gaat u van het wonder leven, van het gegevene leven, net als Rut, op die akker van Boas. En dan gaat u ook beleven dat er bij de Heere niet maar karige giften en gaven zijn. Maar dat er bij de Heere overvloedige giften, overvloedige gaven zijn. En dat de Heere in ruime mate, in rijke mate schenkt, boven bidden en boven denken. Kijken we maar naar Rut. We zien ze daar en ze begint honger te krijgen van het inspannende, kruipende werk op die akker. We zien haar daar kruipen op die akker van Boas. Ach, ze rekent er niet op. Ze heeft het ook niet verdiend dat Boas haar zal nodigen aan zijn tafel. En toch zegt Boas het, kom hierbij. En zo is het ook. Met zo'n arme zondaar die vanmorgen misschien hier verlegen en beschaamd in de kerk zit. Omdat hij zichzelf moet veroordelen en er buiten moet zetten. Dat de Heere op het onverwachts, terwijl u er niet meer op rekent omdat u uzelf hebt afgekeurd. Ik ben niet als een van uw dienstmaagd. Dat de Heere op het onverwachts gaat zeggen, kom hierbij. Dat God u erbij zet. Dat de Heere Christus zelf u erbij plaatst. Och, en dan bent u erbij ook. En dan zult u uit zijn gave vele schatten ontvangen. Overvloed. Overvloed is er aan de tafel van Boas. Die overvloed is er ook aan de tafel waar de meerdere Boas
Zijn zondige kinderen zijn arme kerk spijzig en hun dorst lest. Staat dat Boas, zijn tafel bestaat uit brood. En dat Rut wordt aangemoedigd om dat brood te dopen in de azijn. Wat betekent dat, zult u vragen? Wel, dat is zoals de maaltijd was in het oude oost. Brood is in de Bijbel niet precies hetzelfde als wat wij onder brood, onder een boterham verstaan. Dat rulle brood wat wij dagelijks eten, dat zachte brood, dat kent een oude Israëliet niet. Nee, brood is in Israël meer een hard gebakken dunne koek. En dat harde brood, vaak moeilijk weg te werken, vaak moeilijk te nuttigen, dat wordt in stukken gebroken. En dat harde brood wordt in een drank gedrenkt, zodat het zacht wordt en gemakkelijk gegeten kan worden. In de azijn staat hier. Dat moet u niet helemaal letterlijk nemen. Een azijnachtige, wijnachtige drank wordt met de woorden die hier geschreven staan bedoeld. Als we het samenvatten, dan kunnen we zeggen dat deze maaltijd in de hutte van Boas bestaat uit brood en uit wijn. En dat het brood in de wijn gedoopt wordt, zodat het gemakkelijk gegeten kan worden. En smaakt als een verkwikkende, maar vooral ook verfrissende spijs. Want die drank die met azijn wordt aangeduid, is vooral een drank die bekend was om zijn verkwikkende en verfrissende werking wanneer men door warmte bevangen was. Wel, dat eten ontvangt er brood gedrenkt in de azijn. Een verkwikkende maaltijd. En het is bovendien een overvloedige maaltijd. Want wanneer ze de hoofdschotel gegeten heeft, dan langt Boas haar, dan reikt Boas haar ook uit het gerooste koren. Koren dat geroost is in het vuur. Toespijs. Het laatste van de maaltijd. Ze ontvangt zelfs meer dan ze op kan. En ze heeft van het brood en van de toespijs nog in haar kleding gedaan of in haar tas gedaan die ze bij zich had. En ze geeft het straks aan Naomi. Zo overvloedig is die verkwikkende en smakende maaltijd daar in de tenten in die hutten van Boas. En dan gaat Rut weer aan het werk. Maar voordat we Rut verder volgen op haar weg aan het werk, willen we nog even bij die maaltijd stilstaan. Want juist wanneer we de lijnen uit die maaltijd vanuit dit woord op ons aanzien komen, dan zien we dat die maaltijd een verkwikkende, een verfrissende, een voedende kracht heeft. Rut kan weer verder. En zo wil de grote Boas, arme mens, arme zondaar, ook aan zijn tafel spijzigen en hun zwakke kracht door zijn kracht versterken. Ze ontvangen wanneer de Heere aan zijn tafel nodigt, meer dan overvloedig. En wat is dat nu? De Heere nodigt aan zijn dis. Dan moet u niet alleen aan het avondmaal denken. Dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Maar u moet denken aan alle manieren, aan alle wijzen waarop God arme zondaren spijs geeft. Waarin hij door spijs te rechter tijd hun krachten versterkt. Ach, dat kan zoveel zijn. De Heere kan door één woord uw hongerend hart verzadigen. De Heere kan door u een blik te geven op uw eigen onwaardigheid en op de grootheid van hem al een druppel gieten in uw dorstige ziel. De Heere kan wanneer zijn woord opengaat en de schatkamer van zijn beloft betekenis voor u gaat krijgen, aan uw hart verklaard wordt, uit zijn woord zoveel verzadiging geven. De Heere geeft verzadiging meer dan dat ge op kunt wanneer hij zichzelf openbaart in de zoon van zijn liefde. Wanneer de bloedbruidegom die doorstoken handen en die doorstoken zijde in zijn heilsbetekenis gaat tonen aan uw leven. Wanneer ge zien mag wat ge door uw zonde hem hebt aangedaan. Maar vooral ook wanneer ge zien mag dat nu in zijn wonden schuiling is tegen de toekomende toorn. Dat u in zijn gebroken lichaam heling is voor verbroken hart. Verbinding is voor uw smart. Kijk, dan geeft dat geestelijke voedsel verzadiging, verkwikking, dat uw ziel zich verblijden mag. Dat u verwonderd en stil moet zeggen, en ik houd nog over. Het is boven bid, boven denken. Hij komt op het onverwachts. En wat blijft er dan over als Rut van die maaltijd vandaan gaat? En wat blijft er over als u iets van God ontvangen hebt en zijn overvloed uit de schatkameren van die koning hebt geproefd en gesmaakt? Wel, verwondering. Altijd verwondering. Dat mij nu te beurt viel. Dat ik uit de hand van Boas al Rut gedacht hebben. Zoveel voedsel ontving. Ik had het niet verdiend. Geen enkel recht erop. En ik word daar op de ereplaats gezet. Naast prinsen en naast wereldgroot. En wat hebt u gezegd toen de Heere in uw leven u overvloedig ging verkwikken? U een overvloedige verversing gaf, zoals de schrift ons zegt. Ja, waarom ik? Ik had het er niet naar gemaakt. Heere, wat bent u een God die wonderen doet? Dat blijft er over. Wonder. Onverdiend. Wonder. Niet waard gemaakt. We moeten verder. Want het blijft niet bij die maaltijd. Boas gaat ook, nu Rut weer terugkeert naar de akker, laten zien wat voor een bijzondere liefde hij heeft voor Rut. En wat voor een bijzondere aandacht en zorg hij voor Rut heeft, opdat het haar aan niets zal ontbreken. Moet u maar eens opletten. Daar gaat wat gebeuren. Wat op akkers in Israël nooit gebeurd zal zijn. Of zeer zelf. Het was al sporadisch. Het was al zeldzaam. Dat Boas Rut toeliet bij de maaiers. Dat Boas Rut liet eten. Met zijn maaiers en met zijn binsters. Het wordt nog wonderlijker. Want er staat dat. Wanneer Rut weer heen gegaan is en haar werk gaat doen en ijverig aan het inzamelen is. Dat Boas, die opperste van de maaiers, naar zich toe roept, een van zijn jongens, en zegt: laat nu op die akker ook maar meer vallen dan je gewoonlijk laat vallen. Staat zo in onze tekst. Als hij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens zeggende: laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Wat is dat? Wel, u zult begrijpen dat wanneer daar zo'n korenveld gemaaid wordt en de sikkel door het rijpe graan komt, dat dan die sikkel die het graan heeft afgesneden, dat daarna dat graan wordt gebundeld tot garven. Die garven worden samen opgesteld, ook vaak in de vorm van een hutje. En even later worden al die garven door weer andere jongens, dienstknechten van Boas, weggehaald, opdat ze later gedorst zouden worden. En als we dan dat veld van Boas overzien, dan ziet u een gedeelte wat afgemaaid is en waar ook de garven zijn weggehaald. Kaal stoppelveld. U ziet daar achter een gedeelte waar de garven op staan op die stoppels. En daar achter het staande koren waar de jongens bezig zijn om dat koren af te maaien. En nu was het volgens de wetten zo, de wetten van Mozes, dat alleen op dat eerste stuk mocht een arme komen. Die mocht alleen maar halmen zoeken op dat eerste stukje waar geen graan meer stond, maar waar ook geen garf meer stond, waar geen gebonden korenhoop meer stond. Dat terrein wat al gemaaid was, maar waar de garven nog overeind stonden, dat was verboden terrein. Daar mocht de arme in Israël zich niet begeven. Weet u waarom niet? Omdat daar vaak nog een half gebonden garf lag. Of nog wel eens een hoop koren die nog niet goed gebonden was lag. En dat werd eerst allemaal in orde gemaakt. En die sporadische halmen die dan overbleven, die waren voor de armen. Maar nu gaat de Heere hier in zijn woord ons zeggen dat Boas aan Rut een recht geeft wat ze niet bezat. Rut mag nu ook tussen de garven komen. En alles wat daar ligt mag Rut oprapen. Rut mag ook tussen die garven gaan oprapen, zodat ze overvloedig in kan zamelen. Ja, het wordt nog wonderlijker. Want Boas gaat verder en zegt, ja, laat ook allengskens van de handvolle voor haar wat vallen. En laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Boas zegt eigenlijk, laat zo af en toe uit je hand ook maar eens wat aren vallen. Hier is een hoopje, daar is een hoopje. Opdat ze dat op zal rapen. Opdat het haar aan niets tekort komt. Wat een heel bijzondere zorg voor het. Boas is bezorgd dat deze Rut tekort zal komen. Boas heeft er een oog voor dat het haar aan niets zal ontbreken. En ze ontvangt mild, overvloedig, meer dan waar ze recht op heeft. Boas zorgt ervoor dat ze krijgt boven verwachting. Boven haar recht. Want de gedachten worden ook hierin niet aan ons voorgelegd. De Heere zelf is afgeschaduwd in die persoon van Boas. De Heere zelf die mild geeft en die niet verwijt. Want als de Heere u geeft uit zijn volheid, arme buitenstaande mens gaat bedienen uit zijn volheid, dan geeft hij niet karig. Dan is zelfs het kleinste kruimeltje genade. Dan is zelfs de kleinste druppel genade. Een volheid, een oceaan. Overvloed. Kijk, en net zoals Boas zo bezorgd was en zo bewogen was met die arme Moabitische Rut, zo is de Heere bewogen over arme, schuchtere, buitenstaande mensen. En die geeft hij overvloedig. Ach, dan komt er een vraag op natuurlijk. Deze vraag als Boas nou zo bezorgd was over Rut. Als Boas nou er zo voor wilde zorgen dat Rut overvloedige gerst en overvloedige halmen ontving, waarom heeft hij niet tegen zijn jongens gezegd, jongens, haal een wagen en laat daar een karrevracht met gerst opgeladen worden en breng die naar het huis van Naomi. Waarom deed Boas dat dan niet? Ach, ten volle Boas doorgronden, wie zal dat kunnen? Maar toch kunnen we wel iets over zeggen. Boas geeft Rut dagelijks voedsel. Ze heeft elke dag meer dan genoeg. Boas heeft graag dat Rut steeds terugkomt op die akker. Steeds terugkomt om dat koren op te rapen. Opdat ze elke dag opnieuw voedsel van hem zal ontvangen. En dat is in het geestelijke nog veel dieper zo. Daar zit misschien iemand hier vanmorgen die wel eens iets van de Heere ontvangen heeft. En die een worstelend leven kent. Heere, waarom trekt u dan niet door? Waarom trekt u niet door in mijn leven? En waarom komt er niet meer opening? Waarom krijg ik niet meer licht? Daar is een man of daar is een vrouw die zo verzekerd kan spreken. Ach, en ik mis zoveel. Ik kan niet zeggen dat de Heere duisternis voor me is, maar ik mis toch nog zoveel. Ik ben soms bang dat ik alles mis. Waarom houdt u me zo kort? Waarom krijg ik maar zo weinig? Die waaroms kunnen soms in het hart opstijgen. Ach, u ziet hier in ons tekst die wonderlijke wijsheid van de grote Boas. De Heere laat zijn kerk dikwijls komen. De Heere geeft zijn kerk zoveel dat ze genoeg hebben. Maar zo genoeg hebben dat ze toch weer terugkomen naar hem toe. Het is net als het bekende beeld wat u misschien wel meer gehoord hebt. Van die jongen. Die een rijke vader had. En die vader, die gaf hem elke dag een bepaald bedrag. Maar hij gaf hem zoveel dat hij de volgende dag weer terug moest komen. En die jongen werd dat op laatst moe en die zei: vader, waarom geeft u me nou niet ineens voor een hele maand of voor een heel jaar of voor heel mijn leven? Ach jongen, zegt die vader, ik geef je net genoeg voor één dag. Want ik zie je zo graag. Elke dag. En dat is nu de wijsheid en de leiding van de Heere in het leven. Met eerbied gezegd. Dat God arme zondaren zo graag veel ziet bedelen aan de troon van zijn genade. Dat God arme zondaren graag zo veel ziet zoeken op de akker naar de korrelige gerst. Op de akker van zijn woord ziet zoeken naar de belofte, naar de woorden van God, naar de toezeggingen van hem. De Heere ziet het met eerbied gezegd graag, dat ge veel zoekt. En zoekende mensen, en als u een werkelijk zoekend leven leidt, dan zult u het moeten toestemmen. En zoekende mensen ontvangen veel. Ontvangen ontzaglijk veel. Ontvangen meer dan ze denken. Want Rut, we zien haar dan maar kruipen over die stoppelige akker. Moeilijk. Zwaar werk. In de brandende zon. En kijk. Ze heeft, zoals het een goede raapster betaamt, haar ogen op die akker. Ze kijkt daar een halm en daar een halm. En nu begint plotseling het aantal van die halmen toe te nemen. Nu begint plotseling hier een hoopje. Daar een bosje halmen. Steeds meer. Rut kijkt op. Komt dat toch? En dan ziet ze het. Die maaiers laten telkens wat vallen. Dat heeft Boas gedaan. Daar heeft Boas voor gezorgd. Wat een les voor ons. Dat de Heere telkens wat laat vallen. De Heere telkens zegeningen wil laten vallen op de akker van zijn woord. opdat wij zouden zoeken. Steeds meer zouden zoeken. En opdat arme zondaren veel overvloed van hem zouden ontvangen. Wat een les. Dat de Heere mild geeft. Dat de Heere mild schenkt. Bukkende zondaren. Een arme mens die er buiten staat. En daarom, om één lijn door te trekken. Als u zegt dat het altijd zo erg arm is. Als u zegt dat u wel zoekt, maar nooit opening ontvangt. Als u zegt dat u wel vraagt, maar de Heere altijd verre is. En soms uw schouders ophaalt. Ik zie het niet, ik weet het niet. En daarbij blijft het alleen. Zoekt u dan wel op de goede akker. Want op die akker van Boas. En die lijn mag ik doortrekken. Waar de Heere wil wonen en wil werken. Daar is overvloed voor arme mensen. Die het niet meer weten. En die met gescheurde knieën. Die met lege handen. Van gegeven goed moeten leven. Daar komt de Heer op het onverwachts, ongedacht dat er overvloed valt uit de handen van de maaiers van Boas. En als het daarom altijd maar donker is, zoekt u wel op de goede akker. Ik moet er nog meer van zeggen, zoekt u wel echt. Want wanneer u waarachtig zoekt, dan komt u in uw armoede terecht. Dan komt u in uw hulpeloosheid, in uw onwetendheid terecht. Maar dan is de Heere niet verre. Dan zal de Heere zo'n arme tobber niet laten staan. Dan zal God zijn bemoeienissen, zijn zorg, zijn tere zorg over zulke mensen uitstorten. Dan geeft hij soms in de eenzaamheid wel eens overvloed. O, daarom, als u spreekt dat u zoekt, als u zegt dat u vraagt, ik vraag u op grond van dit woord, zoekt u wel op de goede akker, of zoekt u zo, zoals zoveel, dat u zoekt terwijl u vraagt, Heere, bekeer me. Heere, laat me zien wie ik ben. Terwijl u in uw hart en misschien ook wel in uw uiterlijke leven uw zonde aan de hand had. Zou dat recht zoeken zijn? Terwijl u misschien al zeggend dat u zoekt, erge vrome en godsdienstige gedachten van uzelf hebt. Dan bent u niet op de akker van Boas. Dan bent u niet op de akker waar overvloed is. Want weet u wie er op de akker van Boas is? Mensen als Rut. Die zichzelf afkeuren. Die zichzelf voor God als een niet en een nul leren kennen. En dat ook steeds weer de Heere voorleggen. Heere, ik ben een vreemde. Ik ben een Moabiet. Ik ben een onwaardig. Maar die toch die God niet kunnen missen. Die toch zeggen, laat me genade vinden in uw oog. Die zich uitleveren. Heere, hier ben ik een schuldige, onwaardige. Uitleveren en neervallen voor zijn voet. Daar valt veel zegen. Daar hebt u een bedelend leven, maar een rijk leven. Want Boas heeft zijn jongens bevolen. Laat langzaam zo een paar handen vol vallen. Laat ze mogen genieten van de overvloed die op mijn velden te vinden is. Kijk, dat had Boas niet behoeven te doen. Boas heeft het gedaan. Dat tekent het hart van Boas. Boas had een goed hart. Boas was een man die niet maar leefde bij de wet van Mozes, maar die de wet geestelijk verstond en die, evenals de grote Boas straks leerde, iets ervan verstond hier, dat het goede te doen, barmhartigheid te doen, de vervulling is van de wet. En laten we ook dat doortrekken. Zo is de meerdere Boas een man, de Heere zelf, die mild schijnt. Dat behoeft hij niet te doen. Maar dat tekent ons zijn hart. Dat brandt van liefde. Dat zichzelf verteerd heeft aan het kruishout van liefde. Om armen met goederen te vervullen. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Het is adventstijd. Dat is het woord wat in de adventstijd door Maria gezongen wordt. Het woord van rijken die leeg worden weggezonden. Maar het woord dat armen met goederen worden vervuld. Arme herders. Een arme Simeon. Arme discipelen. Daarvoor is hij gekomen. Meer dan Boas is hier. Meer dan Boas is geboren in Bethlehem. En gestorven op Golgotha. Hij is gekomen juist om armen te denken en hen te vervullen met het goede van zijn akker. En dan schiet er over. Dat staat in het laatste woord. Dan schiet er zoveel over dat Rut opgelezen had aan de avond. En ze sloeg uit wat ze opgelezen had en het was omtrent een Eva-gerst. Nou, dat is heel veel. Een Eva. Staat in de Bijbel ergens in de wetten van Mozes. Dat een gomer een tiende deel is van een Eva. En een gomer. Dat is zoveel als een man voor een dag eten nodig heeft. Dus een gomer dat is een maaltijd. Voor een dag. Voor één man. En een Eva is 10 van die gomers. Dat wil dus zeggen. 10 maaltijden voor een dag, voor een man. Daar konden Rut en Naomi samen dus 5 dagen of vermoedelijk nog wel meer van eten. Dat laat ons opnieuw zien wat een overvloed Rut behaalt van de velden van Boas. Ze heeft voor meer dan 5 dagen voldoende voor Naomi en haar samen. Zoiets had geen arme in een dag rapen van het veld opgehaald. Rut wel. Want op Boas veld is overvloed. Meer dan voor 5 dagen. Dat geeft God. Dat hij voor dagen. Voor week. Voor maanden. Voor heel het leven overgeeft. Zelfs voor na dit leven. Want bij hem is overvloed. Dat geeft de Heer. Dat blijkt ons hier in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Rut houdt ontzaglijk veel over. Ook al moet ze wat ze ingezameld heeft nog uitslaan. Wannen, dors, kaf moet er uitgeslagen. De stukken van de halmen, ze worden als waardeloos op een hoek van de akker neergeworpen. Gaat Rut om de gerstekorrels, om het eetbare, om voedsel voor haar en voor haar schoonmoeder. En dan valt er van heel die hoop die ze heeft ingezameld het grootste deel weg. Want als ze aan het uitslaan gaat met een stok vermoedelijk of anders door de halmen op de grond te slaan, de gerstekorrels uitdorst, uitwant, dan valt het grootste deel weg als afval. Maar de gerst blijft over. Volle korrels gerst. Overvloed. Zelfs als ze uitgeslagen heeft. Zelfs als het voedsel gewand heeft. Is er overvloed. Is er te over. En zo is het ook. Als de Heere in ons leven zijn woord waar gaat maken. De belofte gaat vervullen. Och, dan moet er zo wel eens wat weggeslagen worden. Snoden van het kostbare moet worden onderscheiden. Dan moet u uzelf beproeven, steeds opnieuw. Maar het goede blijft over. Wat van God is, blijft over. En die gerst was door God geschonken. Door God beloofd. En door God gegeven. Wat van God is, blijft over. En wat van God is en wat overblijft, dat is altijd vol. Dat is altijd overvloed. Verstaat u? Ik hoop niet alleen dat u het begrijpt, maar dat u het verstaat. En dat u in uw leven veel hebt mogen ontvangen. Veel hebt mogen beleven, of het in de toekomst mag beleven. Dat bij God milde handen zijn en vriendelijk ogen van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Milder dan Boas. Milder dan enig mens is Hij. Want Hij geeft eeuwig goed. Hij geeft de volle zaligheid. Hij geeft spijs. De rechte tijd. Zou u naar die spijs en naar die overvloed die ten volle bij de Heere te vinden is, niet hongerig worden en niet gaan dorsten om uit die schatkamer eten en drinken, geestelijke spijs en geestelijke drank te ontvangen? O, keur u zelf dan maar af. Zeg het dan maar eerlijk tegen de Heere dat u het niet waard bent en u het niet verdient. Zeg het maar wie u bent. Want armen zullen het ondervinden. Dat er bij hem een eeuwige volheid is. Een hart vol liefde. En oneindige schat. Die vloeien uit zijn volle middelaarsbediening. Schat, waarvan de kerk het leert zeggen. Waaraan heb ik het verdiend? Nee, het is niets van mij, niets uit mij. Het is vrije genade. Eeuwig welbehagen alleen. Gij hebt het gedaan. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. O almachtige Heere, Gij zijt de God die wonderen doet en die op uw akker overvloedige spijzen schenkt aan arme en zichzelf afkeurende mens. Heere, en u weet u hoe we daar tegenover staan. O God der Goden, die in uw almacht spreekt en het is er, wil dan ons veel maar ongelukkige mensen maken. Niet ongelukkig voor de wereld, maar ongelukkig voor u in de eerste plaats. Opdat wij als arme zondaren onszelf af mogen keuren voor u. En als een afgekeurde op de akker van vrije genade vruchten mogen vinden die we niet hebben verdiend. En die we tussen de stoppels, die stekelige stoppels, op mogen rapen. Kost ons wel veel van ons vlees. Ons vrome vlees, het wordt geschramd. Maar uw vrucht is het gehemelte zoet. En dat is vol. Heere, schenk die vrucht. En wil ook, zoals bij Rut het geval was, op het onverwachts nodige om rust en verkwikking te vinden. En op het onverwachts handvollens doen vallen voor deze en voor die. Laat daartoe de prediking gebruikt mogen worden.
Uw handen uitbreidt tot verloren zonen en dochters, tot schuldigen naar ons en hen aan uw hart brengt. Heere, wil dat bevestigen. Schenk zegen over het woord dat in alle gebrek gebracht. Wil diezelfde naprediker zijn en breng ons ook vanmiddag, als een ogenblik nog in uw huis hopen te zijn, weer samen. Bidden het van u om Jezus wil alleen. Amen. Van de 143e psalm, het 10e vers, is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gaat heen in vrede dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.